Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. Ook welkom aan de gasten in ons midden. In deze dienst zal de bevestiging plaatsvinden van de heer J. Kreling als diaken. En ouderling kerkrentmeester B. van der Wal zal herbevestigd worden voor een nieuwe ambtsperiode. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Petrus 5. De kerkdiensten voor vanavond is er om 6:30 een dienst waarin dominee G. van Wijk uit Hedel hoopt voor te gaan. Op zondag 15 januari zijn er twee diensten. Om half tien zal hoop dominee Voets voor te gaan en om 6:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. De voorbeden. Op vrijdag 6 januari is in het gezin van Kees en Carla de Weert, Boterbloemstraat 52 te Nederhemert, een zoon geboren. Hij heet Vince Jacobus en is het broertje van Romy. We doen voorbeden voor de zieken in de thuissituatie of in familieverband. We denken ook aan gemeenteleden die met rouw te maken hebben. Verder denken we aan de situatie in de Oekraïne. Na de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld om de bevestigde broeders Kreling en Van der Wal God zegen toe te wensen in hun ambtswerk. De catechisaties. Morgen en dinsdag starten de catechisaties weer. We hopen dat iedereen weer aanwezig is. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Ebenezer. De voorzang in deze dienst is Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, aan zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoed de kudde van God die bij u is, lezen we zo dadelijk in de eerste Petrusbrief. En broeders, laten we dit hoeden met blijdschap doen. En laten we ook met blijdschap de Heere dienen als gemeente. We zingen daarvan. Met Psalm 100, daarvan het eerste vers. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Hoed de kudde van God. Dat zijn woorden die in vers 2 terugkomen. De Heere is God. Hij heeft ons gemaakt tot schapen. Die hij voedt en weidt. De versen 1 en 2 van Psalm 100. Gemeente naar de wet zingen we van Psalm 119. En aan de orde is het 30e couplet. Ik heb niet vertraagd om op die effen baan het doel van uw geboden niet te missen. Het 30e vers van Psalm 119 na de wet. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Op deze zondagmorgen, heren, willen we u danken dat we als uw kudde hier vanmorgen ook in de schaapskooi bij elkaar gekomen zijn. En we zijn hier gekomen, heren, om uw stem te horen, om gewijd te worden, gevoed te worden met uw woord. Het is uw geschenk dat de broeders Kreling en Van der Wal innerlijk door u zijn veroverd en dat u ze gewillig hebt gemaakt om in uw dienst te treden of daarin verder te gaan. Schenk hen, heren, in dat ambtelijke werk een zegen voor hun eigen hart en leven. En laat datgene dat ze mogen doen ook tot opbouw van uw gemeente mogen zijn. We bidden u, heren, ontferm u over ons, over alle ambtsbroeders die naast hun dagelijkse werk zich in mogen zetten voor de schapen en de lammeren van uw kudde hier. Geef ons daarin telkens weer vreugde en vernieuw ook telkens weer de toewijding. En wees ook met onze echtgenoten en ieders thuissituatie. Zegen hen in het afstaan van hun man en vader in uw dienst. We willen u danken, heren, dat Kees en Carla de Weert een zoon hebben gekregen, dat u Vins aan hen toevertrouwde en dat zij zowel hem als Romy mogen opvoeden. Zegen hun opvoeding, heren, dat hun kinderen zich bekeren tot u en dat zij de genade van het geloof en het eeuwige leven deelachtig mogen worden. We bidden u voor de gemeenteleden die zelf of in het familieverband met ziekte of rouw te maken hebben. Schaduwen van tegenslag en verdriet, heren, kunnen het zo donker maken in ons hoofd en in ons hart. En de zorgen die stapelen zich maar op. Maar we weten van u, Heere Jezus, dat u het hebt gezegd, mij is gegeven alle macht. U bent het dan ook, die iedere schuiler bij u, dat u die niet uit uw herdershand laat vallen. Ook al laten mensenhanden elkaar los, u houdt uw volk vast. Zelfs dwars door de dood heen. Versterk het hart, heren, met genade en vertroost het gemoed dat bedroefd is. Gedenk hen in uw troostende gunst. Als u zo dadelijk uw woord open, heren, wilt u er dan voor zorgen dat niet alleen er een boek open gaat, maar dat er ook ons hart open gaat. En dat er een ontmoeting is tussen woorden uit uw woord en ons persoonlijk leven. Dat het ons raakt. Dat we een boodschap meekrijgen als ambtsdrager en ook als gemeente. Wees met uw geest in ons midden. Zegen in uw gunst ook alle die morgen weer onderwijs hopen te geven. Wees ook met de kinderen en de jongeren die onderwijs ontvangen. Zegen hen ieder in de schoolsituatie. Zegen ook de jongeren als ze morgen of dinsdag weer naar catechisatie komen. Laat datgene dat besproken wordt dan een stukje bagage mogen zijn voor hun levensweg. Gedenk ook deze dag aan uw wereld in nood. Gebied rust waar onrust is en vrede waar oorlog is en recht waar onrecht is. Zegen ook alle inzet tot hulp en bijstand die in uw naam plaatsvindt. We bidden u dit alles, heren, tot eer van uw naam. Tot heil van onze naasten. En ook tot heil van onszelf, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is zoals gezegd uit 1 Petrus 5 en de schriftlezing is ook gelijk de tekstlezing voor de woordbediening van morgen. We openen de Bijbel in de eerste brief die Petrus schreef Dan gaan we in zijn brief naar het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5. En we lezen de verzen 1 tot en met 4. Het volgende woord van God komt tot ons. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, hoed de kudde van God die bij u is en hou daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen. Psalm 95, vers 3 en ook vers 4. Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. De versen 3 en 4 van Psalm 95. Gemeente, zoals gezegd zal het woord u bediend worden uit 1 Petrus 5. We zetten een streep onder de woorden, hoed de kudde van God. En ik schreef als thema boven de preek, herderlijke zorg. Ik denk van nog een maand of twee, daar zie je ze weer. Schapen en lammetjes, zwarte, witte, gespikkelde. En als je schapen hebt, dan weet je van tijd tot tijd moet je de koppel schapen moet je verwijden. Je moet ze een verse wei geven met nieuw gras. En je ziet dat kinderen van de boer aan de hand van hun vader, die lopen het land in richting de koppel schapen. En ze hebben met elkaar het hek opengezet. En op een gegeven moment laten de kinderen de handen van papa los. En de een die er loopt richting lammetjes en de ander richting de schapen, om met elkaar de koppel schapen door het hek heen te jagen. Het gaat vanmorgen over een kudde, jongens en meisjes. De kudde schapen van de Heere God. En over wie gaat het dan? Dan gaat het over jou en over u en over mij. Hoed de kudde van God. Het is eigenlijk heel bijzonder, hè? Dat we als jongens en meisjes met onze ouders en ouderen elke zondag hier bij elkaar zijn, hier in de schaapskooi. En met elkaar, zo verschillend als dat we zijn, vormen we een groep. We zijn de kudde van, ja, niet van de wereld. Wij zijn ook niet van de duivel. Wij zijn de kudde van God, u zegt, oh ja? Ja. Voel maar eventjes aan je voorhoofd. Daar ben je gemerkt, hè? Toen we gedoopt werden, toen werden we door de Heere God gemerkt. Jij hoort bij mijn kudde. We zijn de kudde van God, dus dan weten we gelijk, gemeente, wie hier het voor het zeggen heeft. Wie de baas is. De baas zit niet daar, of hier. De baas is de Heere God. En de Heere Jezus wordt in vers 4 opperherder genoemd. Ik had het net over die vader die met die twee kinderen die koppel schapen gaat verwijden, weet je wel. Je zou kunnen zeggen, de kinderen van die boer, dat zijn de knechtjes op dat moment. Maar laat de Heere God, die een kudde hier heeft in Bruchem, laat de Heere God nou ook knechtjes hebben, jongens en meisjes. Knechtjes om hem te helpen bij het leiden en het weiden van de schapen hier in Bruchem. En daar zitten ze. In de kerkenraadsbank. Ouderlingen en diakenen en ouderling kerkrentmeester. En een bijbeluitlegger hier op de preekstoel. Je zou ons eigenlijk als kerkenraad, u mag ons onderherders noemen. Onderherders. Want de Heer Jezus is de opperherder. Nou, dacht jij misschien dat de kerkenraad de baas is of de baas wil spelen in de gemeente, maar zo is het niet. Dat schrijft Petrus al in vers 3. Je hoedt de kudde niet als heersers. Hey. Hij voert heerschappij, de Heere. En straks zeggen diaken Kreling en ouderling kerkrentmeester Van der Wal, die zeggen ja, nadat ze een aantal vragen hebben gehoord. En dan zeggen ze eigenlijk met hun ja, tot uw dienst. En dat zeggen ze in de eerste plaats tegen de Heere. Tot uw dienst. Maar ze zeggen het ook tegen u en tegen jou. Ik sta tot jouw dienst. Wat willen we nou als kerkenraad? Wat willen we dan doen? Waarmee willen we u van dienst zijn? Hoe dan? Wat is onze taak? Petrus die houdt het voor. Hoed de kudde van God. Het staat in de gebiedende wijs. Dus gemeente, het is een opdracht. Hoeden. Nou ja, dat is dus alvast niet opjagen. En het is dus ook niet bang maken. Het is dus ook niet laten kudde maar zijn gang gaan. Ze moeten maar zien waar ze grazen en waar ze lopen. Nee, hoed de kudde. Als je in gesprek raakt met een herder die je op de Veluwe tegenkomt, die daar rondloopt met zijn kudde, dan kan die beste man je precies vertellen waar hij zijn kudde naartoe moet brengen, waar er goed gras staat, waar er vers water is. En ook kan die man zeggen waar er een goede rustplaats is. Kijk, dat is hoeden. Hoed de kudde. Nou vraag jij je misschien af, oké, als we nou met elkaar schaap en lam zijn, waar is dan de wei? Hoe komen we aan de kost? Jou kunnen zeggen, dit boek, jongens en meisjes, op de preekstoel, de Bijbel, dat is de wei. Dat is de voedingsbron voor jou en voor mij. De Bijbel. En wij als kerkenraad, wij hebben de opdracht om op een Bijbelse manier leiding te geven aan de gemeente. We hebben dus de taak ervoor te zorgen dat mensen geestelijk, geloofsmatig gezien in hun relatie met God geen honger lijden. Of vermageren. Of afdwalen. Gemeente, daarom heeft de kerkenraad zorg voor wat er hier op zondag gebeurt. De kerkenraad heeft zorg voor de prediking van het evangelie. En voor wat er morgen en dinsdag gebeurt met de catechisatie. En het club- en verenigingswerk vandaag, zondagschool, de clubs van de week. Ontmoetingen rondom de Bijbel in de thuissituatie, een kring of een club, in een centraal punt. Al die Bijbelbijeenkomsten zou je kunnen zeggen, dat zijn weidegronden. Als het goed is, komt daar een kind en een jongere en een oudere aan zijn trekken. Word je gevoed. Krijg je te drinken. Dus die bijeenkomsten, dat is niet om je van de straat te houden. Niet voor tijdverdrijf. Maar die zijn ervoor om je relatie met de Heere God in stand te houden. Gevoed worden, dat is nodig. Want gemeente waar we niet eten, waar we niet drinken, daar is geen groei, daar verschralen we. En daar gaat het niet goed. Dat kan zelfs dodelijk zijn. Nou is natuurlijk wel de vraag. We hebben het even over de kerkenraad gehad. Hoe betrokken ben jij nou, bent u als gemeentelid? Hoe betrokken ben je? Oftewel, hoe ben je nou lam of schaap in de gemeente? Ik bedoel, loop je als schaap maar een beetje wat rond in de wei? Of eet je ook? Schapen die maar wat in de wei liggen te liggen en niet eten, die zijn of lui of ze zijn ziek. Met alle gevolgen van dien. En als knechtjes van de opperherder, ik heb het weer even over de kerkenraad, proberen we zorg te dragen voor alle gemeenteleden, alle kuddeleden. Dus dan is het ook zo van, we kijken naar de jongeren, zien we lammetjes eten of dromen ze wat voor zich uit? En als de onderherder op bezoek komt, huisbezoek, dan wordt er gevraagd, zeg joh, hoe is het met jouw geloofsconditie? Je neemt toch wel genoeg Bijbelse voeding tot je? Zodat de band aan je God wordt verstevigd of verdiept. Hoed de kudde van God en houd toezicht. Gemeente, u begrijpt natuurlijk wel dat we als kerkenraad zorgen hebben over schapen die we de wei zien uitlopen. De wei uit, de wereld in. Ze nemen geen Bijbelwoorden meer tot zich. De dienst van God smaakt ze niet zo meer. En als herdersjongens merk je telkens, je kan ze maar niet tegenhouden, hè? Je roept, blijf toch in de wei, blijf toch bij de kudde, vereenzaam niet, dat is heel gevaarlijk, blijf erbij en je rent erachteraan. En dat doe je in liefde en dat doe je met bewogenheid. Want ja, als onderherder weet je, een schaap die de wei verlaat, die gaat zijn ondergang tegemoet. En daar heb je als onderherder geen schaap voor over. En ook geen lam. Als onderherders zijn we bewogen met afhakers. En waar komt die bewogenheid van je als kerkenraadslid nou vandaan? Dat komt omdat je je spiegelt aan het herdershart van je opperherder. En daarom hebben we er pijn van als we schapen of lammeren de wei zien uitlopen. Want van Jezus, broeders, krijgen we een herdershart en oefenen we ons in ons diaconale hart. We leren van de meester bewogen te zijn met het zwakke en met het wankelen. Als je oren open hebt, dan hoor je zo af en toe eens, ja, dat is mooi, vooraan in die kerk zitten. Erebaantje zeker. Nou, wie er zo over praat, die heeft er nog heel weinig van begrepen. Van de Bijbelse boodschap. Want deze onderherders, die is het niet te doen om een erebaantje. Het is bepaald nou niet een functiegemeente waarvan je zegt, daar ga ik nou eens voor solliciteren. Je wordt er toe geroepen. De gemeente roept. En de Heere God zelf roept dwars door die gemeentelijke stem heen ook. En hij roept je tot het ambt. Persoonlijk, broeders, vind ik dat juist ook een heel gewichtvol punt van ambtsdrager wezen. Het is namelijk een taak die je niet zelf op je schouders legt, maar die de Heere God op je schouders legt. Waarvan je wel eens denkt, als je naar jezelf kijkt, Heere God, zijn die schouders van mij niet veel te smal en veel te zwak om dat ambt te dragen. Is dat hart van mij niet veel te veel ongeschikt voor? Ben ik niet te dit? Ben ik niet te dat? Voelt u mee, gemeente, dat overwegingen zijn als je tot een ambt geroepen wordt? Dat er heel wat ja-maars in je bol rondgaan? Broeder Van der Wal en broeder Kreling, die hebben zichzelf niet aangemeld. Zo van, als jullie nou nog geschikte ambtdragers zoeken, dan steek ik mijn vinger even op, want dan moet je bij mij wezen. Nou, zo ging het niet. En zo stonden ze er ook helemaal niet in. Ze hebben de roepstem van de meester gehoord. En als de meester zegt, volg mij, en ik maak jou tot een diaken, want ik zal jou bedienen vanuit mijn genadige volheid, zodat je dienstbaar bent aan de kudde van Bruchem. Kan je dan weigeren? Broeder Kreling kon geen nee zeggen. Hij mocht ja zeggen. Omdat hij heel veel vertrouwen heeft, niet in zichzelf, maar in zijn roepende God. Daar heeft hij vertrouwen in. En als de opperherder zegt, mij is gegeven alle macht, wil jij nou als ouderling kerkrentmeester mede zorg dragen dat de prediking van het evangelie hier in Bruchem voortgang kan vinden? Ja, dan loop je wel op tegen allerlei mitsen en maren in je eigen hart en hoofd. Maar dan zeg je toch ja. Omdat hij sterker is dan onze mitsen en maren. Omdat hij het op ons hart bindt. Uw bekwaamheid is uit mij. En broeders, dan valt er een pak van jaar. Dan kan je gaan. Uw bekwaamheid is uit hem. En dat geeft ontspannenheid bij alles wat er op je afkomt. Hoed de kudde van God. Gemeente, dat betekent ook dat wij als kerkenraadsleden, we gaan u niet meenemen naar de weidegronden van ons hart. Daar wordt u niet veel wijzer van ons hart. We nemen u mee naar de wei van de woorden van God. Naar de belofte van God, naar de geboden van God, naar de vermaningen van onze opperherder, Jezus. En naar de oproepen die opperherder Jezus doet. Dat is de weidegrond waar we u mee naartoe nemen. En wij als onderheddertjes, wij zien met verwachting op naar de opperherder. En we zetten onze treden in zijn spoor. En met dat we achter de Heer Jezus aanlopen, grijpen we u en jou bij de hand. En we zeggen het tegen elkaar, kom, ga met ons en doe als wij. Achter de opperherder aan. Gemeente, dat is de drive van de kerkenraad. En daarmee willen we u en jou van dienst zijn. Daarmee willen we God van dienst zijn. Gemeente, bij het wijden van de gemeente gaat het erom dat we in gehoorzaamheid aan Christus worden geleid. En daarom als er huisbezoek is, dan komen we bij u vragen, wat werkt nou die zondagse eredienst bij jou uit en bij u? En we komen met u spreken over wat u beleidt. Waar sta je nou voor? Maar ook komen we graag in gesprek over je wandel. Petrus noemt dat in vers 2 toezicht houden. En gemeente, als er huisbezoek komt, dan komen er geen politieagenten op bezoek. Maar herders. En dan kan het soms nodig wezen dat er misschien tijdens een huisbezoek een vermanend woord gesproken moet worden. En dat is best wel spannend. Want een positief kritische vraag stellen kan zomaar verkeerd worden uitgelegd. Maar als er een positief kritische vraag wordt gesteld door de onderherdersbroeders, de gemeente, dan is dat niet omdat de broeders venijnig willen wezen. Dat doen ze niet uit eigen wijsheid of uit hoogmoed of om jou nou eens even lekker op je nummer te zetten. Het is het verlangen van ons als onderherders om u en jou eerlijk en met liefde te leiden. En dan kan het soms nodig wezen, gemeente, dat we dingen bij de naam noemen. Want gemeente, als we dat nou niet doen, hè? Als we zonde nou niet bij de naam noemen, dat kan misschien wel prettig wezen, maar het is heel gevaarlijk, hè? Stel dat een dokter iets gevaarlijks bij u ziet en hij zegt, denk bij zichzelf, ik zeg het maar niet. Want slecht nieuws vind ik lastig om te zeggen. En hij stuurt je zo weer naar huis. Wat zou u van die dokter vinden? Daarom als een ambtsdrager niet eerlijk is, kan het wel gezellig wezen, maar het is hoogst gevaarlijk. Want je leven staat er mee op spel. En daarom zijn we ook verplicht om de zonde bij de naam te noemen. Daar zijn we verplicht richting u, maar ook richting onze opdrachtgever. Want voelt u mee, gemeente, wij als ambtsdragers, we moeten een keertje verantwoording afleggen wat we wel en wat we niet gezegd hebben. En wat zal er tegen ons gezegd worden als we wel lief zijn geweest, maar niet eerlijk? Daar zullen we verantwoording over af moeten leggen. Als je nou bedenkt waar je als ambtsdrager toe geroepen bent, gemeente, dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats, wat een voorrecht, broeders, is het dat je geroepen bent tot het ambt. Want ja, wie zijn we nou zelf, hè? Arme zondaren die het van Christus moeten hebben. We zeggen wel eens, het is wat dat God je verwaardigt om ambtsdrager te zijn. Dat wil zeggen dat u mij het waard vindt om in uw dienst te staan. Dat is ambtsdrager zijn. Dat was ook voor Petrus een ontdekking, hè? Want nadat Petrus op Goede Vrijdag zijn meester op een hele laffe manier had verraden en verloochend, had hij nooit kunnen denken dat hij op het strand van Tiberias een herkansing zou krijgen. Hij had gedacht, ik ben zo afgedwaald, ver bij de herder vandaan, nu zal ik mijn ontslag wel krijgen. Ja, op dat strand, gemeente, wordt Petrus wel de wacht aangezegd, hè? Letterlijk de wacht. Want Jezus zegt tegen Petrus, nadat hij 3 keer hem heeft gevraagd, heb jij mij lief? En hij tot 3 keer toe heeft gezegd, ja heren, ik heb u lief. En dan zegt Jezus niet, nou dat moet ik eerst nog eens zien. Bewijs dat maar. Nee, Petrus, gemeente, het verkeerde schaap, het weer tot Jezus bekeerde schaap, wordt de wacht aangezegd, want Jezus zegt tegen hem, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Petrus krijgt een herkansing. Ambtsdrager zijn is dus een groot voorrecht. En dat houdt ons als ambtsdragers ook heel bescheiden. We mogen dienen. Trouwens, gemeente, is het u opgevallen dat Petrus ons een voorbeeld geeft in die bescheidenheid in onze tekst? Hij spreekt in vers 1 de ouderlingen van de gemeente aan. En dan schrijft hij niet, denk erom, dit schrijf ik als apostel. Nee, hij schrijft, ik ben een mede-ouderling. Oftewel, ik sta naast jou. Het is natuurlijk wel een hele bijzondere ouderling, want hij schrijft dat hij een getuige is van het lijden van Christus. Dat klopt. Hij heeft met zijn eigen ogen gezien hoe Jezus werd gevonnist. Maar Petrus is niet alleen een ooggetuige, hij is ook een mondgetuige. Want hij kan zijn mond niet houden om te spreken over de betekenis van het lijden van Christus. Dat is van levensbelang. Ambtsdrager zijn is dus een voorrecht. Anderzijds is het ook een grote verantwoordelijkheid. Want we moeten geestelijk leiding geven. Want de jongeren en ouderen van de gemeente Brugge moeten aan de kost komen. Ze moeten wijden. En dat betekent, ik zei al, eten van het woord van God. Ik zal dat toch wat nader invullen. Je wijden en gewijd worden, dat betekent ook dat je laaft aan het werk van de verkiezende God. Dat je rust op het offer van Christus. Dat je ook wandelt in het spoor van het woord. Dat in ons doen en laten duidelijk wordt, gemeente, morgen en elke dag van de week, wie uw en mijn herder is. Dat wij dus wandelen in het spoor van de Heere. En dat we leven op de adem van de Geest. En dat betekent, broeders, als wij de gemeente willen wijden, dan moeten we natuurlijk zelf ook ons voeden. Dan moeten we zelf ook gewijd en geleid worden. Want wil je op huisbezoek iets meegeven, dan zal je voordat je op huisbezoek gaat je knieën buigen, je handen vouwen, bidden, woorden uit het woord tot je laten komen en die meenemen op huisbezoek. En trouwens, als je diaconaal huisbezoek doet, in het formulier lezen we straks dat je als diaken mag je troostrijke woorden spreken. Op de momenten dat je contact hebt met gemeenteleden, ouderen of jongeren. Om dan bijbelwoorden door te geven. En wil je wat doorgeven, dan mag je eerst zelf ontvangen. Ontvangen wat je kreeg. Wat dat betreft, mogen wij echo zijn, broeders, van de stem van de opperherder. Waar is huisbezoek goed voor? Nou, de broeders die komen luisteren hoe het met u en met jou gaat. Hoe je in het leven staat. Wat je ambities zijn. En namens de opperherder stellen we je ook de vraag, heb je de Heere lief? Wat betekent die voor je? En zou u ook kunnen zeggen wat Jezus aan u mag doen, moet doen? En er wordt ook gevraagd, wat doe jij voor Jezus? En deze vragen willen we graag aan je hart leggen. Omdat je leven ervan afhangt. Gemeente, als je vers 2 en 3 nog wat verder bemediteert, dan valt het op dat daar een aantal eisen naar voren komen. Dat Petrus zegt drie manieren hoe het niet moet en drie manieren hoe het wel moet. Hoe niet hoeden, Niet gedwongen. Dus je bent niet ambtsdrager omdat het nou eenmaal moet. Zodat je meer zucht onder je ambt dan dat je er vanuit zinkt. Zo dus niet. Kijk eens eventjes naar de Heer Jezus, de opperherder. Bij hem zag je in al zijn gehoorzaamheid geen zuchten en steunen. Maar afhankelijk, spontaan, gehoorzaam. Maar veel kijken naar hem, broeders. Dat werkt heel aanstekelijk. Je doet je ambtelijke werk ook niet om er zelf beter van te worden. Geen bijoogmerken. Niet uit eerzucht. In de derde plaats, je speelt niet de baas. Je bent niet heerszuchtig. Nee, tot uw dienst bereid, heren. En tot jullie dienst bereid, gemeente. Zo staan we er als kerkenraad in. Dat heeft onze meester ons ook voorgehouden. Want hij zei, wie onder u de eerste zal willen zijn, die zij uw dienstknecht. Hoe groot was de Heer Jezus niet, gemeente? Toen hij door zijn knieën ging en de voeten ging wassen van zijn discipelen. Laten we zo ook een voorbeeld zijn, broeders. In dienst betoon. Laat het ons gebed zijn dat we doorzichtig zijn tot op de Heer Jezus. Voorbeelden. Waarin? In wat Paulus aan Timotheus schrijft, wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Allemaal oefenstof. Eenmaal komt de Heer Jezus terug. Niet met lege handen. Voor een schaap, voor een lam uit Bruchem, die naar de meester heeft geluisterd, is er een krans. En ook degene die trouw in de dienst zijn geweest, als onderherder, is er een krans. We zeggen het tegen elkaar vanmorgen. Kudde hoeders, laten we moed houden. Want niet alleen herders, jongens, komen thuis. Ook de schapen en de lammeren die naar de stem van de meester hebben gehoord, die komen in de schaapskooi thuis. Amen. We gaan zingen, gemeente. Over dienen. Ambtsdrager zijn. In het ambt aller gelovigen, maar ook in het ambt van diaken, ouderling, ouderling kerkrentmeester, predikant. Over dat dienstwerk zingen we met lied 260, de verzen 1, 2 en 3. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk, roept ons tot taken in zijn kerk. De verzen 1, 2 en 3. Een herder ziet naar de schapen om, maar is ook zelf Gods eigendom. lezen met elkaar, gemeente, het onderwijs vanuit de schrift wat betreft de betekenis van de ambten. We lezen daarvoor het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders Kreling en Van der Wal, die gekozen zijn tot het ambt van ouderling kerkrentmeester of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft. Daarom zullen wij nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden, en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegerekend aan tweelei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waarachtig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en de ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die de priesters niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college. Een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierbij doelt de Heer Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het dan tegen de gemeente. Hiermee wordt geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht uitoefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals in 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede op zich te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de kudde die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Here in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt, de knecht des Heren, die onze krankheden op zich genomen heeft en onze smarten gedragen. En die niet zal rusten totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun speciale taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekend van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en de goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van de gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en een welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en in 2 Korinthe 9. Hierbij is het ook van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Broeder Kreling en broeder Van der Wal, ik verzoek u op te staan van uw zitplaats. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enige woord van God? en de volkomen leer van de zaligheid. Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gave, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen. Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is hierop uw antwoord, Jan Kreling?
Ja.
Wat is hierop uw antwoord, Boudewijn van der Wal?
Ja.
De almachtige God en Vader, geven u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeders, het stemt tot vreugde en dankbaarheid dat onze roepende God ook de harten neigende God is gebleken bij u. Was het niet de overmacht van Gods getuigenis, waardoor er aarzelingen en huiveringen op een andere plaats kwamen te staan in uw hart, vol overleggingen. Broeders, drinkend uit de bron van de schrift, mag u met verwachting het ambtelijke werk beginnen en voortzetten. Onze zendende opperherder maakt niet beschaamd. Dat wil niet zeggen dat je bij het ambtelijk bezig zijn dat je altijd de wind in de rug hebt. We staan in een door zonde gebroken wereld. En als je jezelf kent, dan weet je dat er geen mens is die uit zichzelf spontaan naar God vraagt. In die werkelijkheid van veel gebrokenheid zendt de Heere ons met een hartenverbrekend evangelie. Harten breken, dat is Gods werk. En in die dienst mogen we staan. Hij belooft dat het woord dat we zaaien niet zonder effect zal wezen. Als het dan bij je van binnen knelt en als het van buiten dreigt, dan mogen we elkaar de woorden van een herder voorhouden. Ik moest denken aan David. Word ik ooit door bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem, zou vlees mij deren. Broeder van der Wal, broeder Kreling, ik wens u een gezegende en een vreugdevolle ambtsbediening toe. Gemeente, mag ik u vragen om staande de twee onderherders toe te zingen. Psalm 134 en daarvan het derde vers. Ouderlingen, wees nou gezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God. Door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op een verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en de weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan allen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen, die op goede wijze regeren, met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder, indien mogelijk, door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem heeft gegeven, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen in het gebed. Laten we bidden. Heere God, Hemelse Vader, we danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben: wijsheid en moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderling nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaning van ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotzang heeft alles te maken met de tekst van vanmorgen. Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het zevende vers van Psalm 79. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee G. van Wijk uit Hedel voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Matthäus 2. Kerkdiensten, zondag 15 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van Eben Haezer. Voorzang. De voorzang is Psalm 98, vers 3. Doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft den Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk of thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij gaan zingen opnieuw van deze psalm 98, daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ook het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. We zingen samen van psalm 98, daarvan het tweede en ook het vierde vers. Wij dan nu samen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van psalm 142, daarvan het tweede vers. Psalm 142, daarvan het tweede vers. En een ieder van u spreken samen met mij of in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gebed, laten we samen bidden. Grote, heerlijke God, u brengt ons samen in de kerk en ons wordt een boodschap gebracht waar we dankbaar voor mogen zijn. Een boodschap die wij zomaar mogen horen. Het kerstevangelie heeft geklonken. En het is naar ons toegekomen dat u gedachten des vredes gehad hebt en u wil het goed maken met uzelf. U hebt gedacht aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het heeft ook onder ons geklonken, vrede op aarde, die mensen een welbehagen. Heere, hoe groot, hoe genaderijk. Het is ons in allerlei toonaarden verkondigd. Maar Heere, wil het ons ook laten zien dat die vrede op aarde er niet zomaar is, niet zonder slag of stoot. Die vrede gaat dwars door de crisis heen, ook in ons eigen leven, in ons eigen bestaan. Want we moeten belijden dat wij als mensen van nature helemaal niet op die vrede zitten te wachten. Er moet in ons hart zoveel worden weggebroken en afgebroken. En waar u komt, Heere, dan komt ook een stuk vijandschap openbaar. Het betekent namelijk dat wij van onze menselijke troon af moeten. En alles in ons verzet zich daartegen. En toch, Heere, u bent koning. U bent overwinnaar. En daarom buigen we ons diep voor u neer. Voor uw majesteit. En Heere, dit is ons gebed. Wilt u strijden, wilt u overwinnen in ons bestaan. Daar is werkelijke vrede in het hart. Waar we ons gewonnen geven aan dat kind van Bethlehem. Aan u, o Heere Jezus. En nu vragen we van u, Heere, dat dat het onderwijs mag zijn vanuit de schrift. Als we gaan zien dat rondom dat kind van Bethlehem de strijd ontbrandt. En we vragen u, Heere, geef dat deze boodschap ons ook vertroost. Geef dat het ons moed en kracht geeft. Dat het ons niet ontmoedigt, maar eerder ons aanvuurt. Want als er ergens strijd is, dan betekent het dat het ergens over gaat. Dan betekent het dat er veel op het spel staat. En we zien dat ook om ons heen, Heer, hoe die duivel vandaag alles in het werk stelt om uw werk te blokkeren. Heere, geef het ons te zien dat ook die strijd in ons leven, in ons hart, in dat kader staat. En geef ons te zien, Heere, dat die duivel er altijd op uit is om ons aan zijn kant te brengen. Maar, Heere, laat die trekkracht van u sterker zijn. En geef dat we ons oor alleen zullen neigen tot u, tot uw boodschap. En geef, Heere, dat we ons doof zullen houden voor al die stemmen in deze wereld. Dat uw woord de richting van ons leven bepaalt. Ik wil vanavond daartoe het woord voor ons verklaren. Dat woord als een medicijn, als een tegengif tegenover de leugen. Uw woord gepaard met uw geest doet ons zien de dingen zoals ze werkelijk zijn. Heere, wilt u overal waar uw kerk samenkomt, uw gemeente, uw koninkrijk uitbreiden, hier in Nederland en ver buiten de landsgrenzen. We leven in verwarrende tijden, spanningen zijn voelbaar. Tekenen van de tijden maken zich breed. U hebt erover gesproken, wat wij meemaken aan polarisatie. Het wordt in de wereld opgemerkt. En we zien een stuk verharding, maar u hebt erover gesproken. Volk tegen volk, koninkrijk tegenover koninkrijk. Schoonmoeder tegenover schoondochter. Het laatste der dagen, velen zullen zich van de waarheid afwenden, hebt u gesproken. Velen kunnen de gezonde woorden niet langer meer verdragen, kittelachtig zijn ervan gehoord. Zich afwendend van de waarheid. Heere, maar geef het ons te doorzien. U zegt het toch ook zelf, heft uw hoofden opwaarts, want uw verlossing is nabij. En tegelijkertijd wat een verwarring om ons heen, wat een wildgroei van kerken, van gemeenten, van groepen die zeggen allemaal te komen in uw naam en allemaal uw boodschap te verkondigen. U hebt gewaarschuwd en gezegd, ze zullen zeggen, ziet hier de Christus, daar de Christus. Ga niet uit, gelooft het niet. Velen zullen komen in mijn naam. Ze zullen zelfs wonderen doen. Heere, dat we standvastig zullen zijn en blijven. En aan zoveel tekenen, ook in de afgelopen week, komt het naar ons toe. Al die records aan temperaturen die gebroken worden, zorgen wat het klimaat betreft, telkens opnieuw haalt dat het nieuws, het journaal. Heren, u hebt erover gesproken, uw boog is in de wolken gegeven, de aarde zal niet door water opnieuw verzwolgen worden, net als ten tijde van de zondvloed. Telkens als de boog gezien wordt, worden we daaraan herinnerd en zomaar in de afgelopen week worden we er weer bij bepaald. Wetenschappers die het zeggen, een kantelpunt nadert en dan kan het zomaar zijn, als dit smelt of dat smelt, dan zal de zeespiegel 3 meter stijgen. Heer, een teken van de tijd, want zover komt het niet, dat hebt u gezegd. Maar dat betekent dan tegelijkertijd wel, als het dan is als de dagen van Noach, dat u voor die tijd bent teruggekomen. En nu bidden we, Heere, dat wij allen daar voor ons eigen leven ook mee rekenen. Dat we niet zijn als die maagden, alle 10, die in slaap zijn gevallen. Geef ons op zijn minst, Heere, de olie en de lampen. Opdat als u komt, wij bereid zijn om met u mee te gaan, de bruiloftzaal in, om voor eeuwig met u verenigd te zijn. Heere, we zien uit naar uw komst. Het komt allemaal samen. Ook de laatste plekjes worden ingevuld op aarde waar het evangelie nog niet eerder is geweest. Uw volk is terug in het land der belofte en zoveel duizend andere tekenen meer. O Heere, geef ons de vreugde in het heenleven naar uw komst. Geef ons het uitzien. Want het betekent alles wat we hebben, waar we misschien stiekem ook wel eens ons hart op hebben gezet, moet worden achtergelaten. Maar dat stemt ons niet verdrietig, want u is een beter lot bereid. Geef het, Heere, dat als de reddingsboei van het evangelie ons opnieuw wordt uitgeworpen, dat we het mogen zien, dat we er ons aan mogen vastklampen. En geef het ons te zien, Heere, dat al dat uiterlijke, vrome praat ons uiteindelijk niet redt. Lidmaatschap van de kerk, avondmaalsgang, de doopbediening, in zichzelf allemaal goede, genaderijke middelen van uw kant, maar dat op zich, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen, u alleen, die vaste rots van mijn behoud. Gedenk ons dan zo allen als wij zien hoe u kwam in het menselijke vlees. Wat u hebt gedaan. U kwam in een weg van vernedering, in een slavengestalte. En leer het ons te zien vanuit de tekst van deze avond, dat u echt voor de volle 100% aan onze kant bent gaan staan. En dat u waarlijk onze middelaar kunt zijn. In onze benauwdheid benauwd geworden bent. Heere in de hemel, gedenk ons en geef dan uw zegen bij uw woord. Schenk uw Heilige Geest op en onder de kansel. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil uit genade. Amen. Willen we samen, zoals eerder gezegd, het evangelie openen. We lezen samen vanuit Matteüs 2, de versen 13 tot en met 23. Matteüs 2, de versen 13 tot en met 23. We kennen uiteraard de kerstboodschap en we weten dat de wijzen uit het oosten zijn gekomen. Die zijn niet in diezelfde nacht gekomen als bijvoorbeeld de herders, maar die zijn weer wat later gekomen. Dat zou alles bij elkaar nog wel eens een tijdspanne van 2 jaar kunnen behelzen. En dan die kindermoord van Bethlehem, ook in dat tijdsbestek van die 2 jaar. En dan lezen we van Matteüs 2... vanaf vers 13, nadat zij, dat zijn dan die wijzen uit het oosten, vertrokken waren. Zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte. En zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. En hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover de tekst voor deze avond. Zijn de versen 13 tot en met 15. En laat ons deze versen samen nog eenmaal lezen. En deze versen die corresponderen ook, het zijn een drietal versen. Ze corresponderen ook met de puntenverdeling zo dadelijk. Misschien makkelijk voor u om te weten om uw Bijbeltje erbij te houden. Lezen we nog één keer. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is, door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover. Willen we samen ter inleiding op de preek gaan zingen van Psalm 21, daarvan het vijfde, het zesde en ook het achtste vers. Psalm 21, de versen 5, 6 en 8. Gemeente, de kerstboodschap zoals deze zich aandient bestaat niet uit een aantal onsamenhangende gebeurtenissen. Nee, alles staat in een bepaald kader, alles grijpt ook in elkaar, alles heeft met elkaar te maken. Als die wijzen uit het oosten hun opwachting maken, dan gaat de profetie in vervulling en wordt ons getoond van welke orde dat kind van Bethlehem is. Want Jesaja had al geprofeteerd van hem dat machtige koningen geschenken zouden toevoeren. En ook gaat dan in vervulling wat David heeft geprofeteerd in Psalm 72. Men zal hem het goud van Sheba geven. Maar als we kijken naar het vervolg, dan zien we dat de andere stukjes er ook helemaal in passen. Ook daarin schuilt een diepe betekenis. We hebben gelezen van een Herodes die zich door de wijzen uit het oosten bedrogen voelt. En dan gaan ze via een andere weg terug naar hun plaats. En Herodes, hij is woest. Hij had zich zo vroom voorgedaan en gezegd, opdat ik ook kom om dat kind te aanbidden. Maar we weten wat er op gevolgd is, want al die kindertjes in Bethlehem van 2 jaar en daaronder worden genadeloos door de soldaten van Herodes omgebracht. De duivel heeft dat kind van Bethlehem toch niet kunnen doden. Want God brengt, en ook dat is weer zo'n diepe lijn, God brengt zijn zoon in ballingschap. God brengt zijn zoon daar in Egypte. We zien in het kerstevangelie iets van de verhoging van Jezus. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde in de mensen en welbehagen, de engelen. Maar je ziet tegelijkertijd in het kerstevangelie ook iets van de vernedering van de Heer Jezus. Geen plaats voor hem, neergelegd in de kribben. Gekomen in ons zwakke, in ons menselijke vlees. En iets van die vernedering gaan we vanavond ook zien als hij, de pasgeboren koning, vluchten moet richting Egypte. Je zou kunnen zeggen, hij is een koning in ballingschap. Maar vergis je niet, hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Maar hij begint in ballingschap. Hij begint in slavengestalte. En we gaan ervan horen, gemeente, wat dat nou betekent, dat hij begint in dat land van de slavernij. Voor u en voor mij. Dat hij zo diep in het menselijke vlees gekomen is en wil beginnen daar waar dat slavenvolk begonnen is. We zetten als thema boven de preek Israëls koning in ballingschap. 3 lijnen, ik zei al, ze corresponderen met onze 3 tekstversen. We zien in de eerste plaats de oude bedreiging. In de tweede plaats de diepe vernedering. En in de laatste plaats de heerlijke vervulling. Allereerst de oude bedreiging. De wijzen uit het oosten zijn teruggegaan naar hun land en Jozef wordt opgeschrikt in de nacht in een droom waarbij hij een engel ziet. Zo duidelijk, die hem zo duidelijk toeroept. Jozef, sta op, neem het kind, neem zijn moeder en vlucht naar Egypte. En wees daar tot het moment dat ik het u zal zeggen. Want Herodes die zal zoeken om dat kind te doden. Het eerste wat ons opvalt uit deze geschiedenis is dat Jozef gehoorzaam is aan dat bevel. En misschien dat u zegt, ja, maar goed, dat was een droom. Soms heb je daar natuurlijk in je eigen droom, kun je het niet naar je hand zetten. Het overkomt je, je ziet het gebeuren. Maar dan toch, ik leg er even de vinger bij. Mensen vragen het wel eens, wat is nou het leven met de Heere, was nou geloven? Ik zal daar zo dadelijk nog wat meer over gaan zeggen, over dat stukje gehoorzaamheid. Maar Jozef gaat niet in debat met de engel. Jozef zegt niet, kan dat niet even wachten? Nee, hij gehoorzaamt en wel meteen. En weet u, dat is het eerste wat ik bij u neer wil leggen. Hoe wordt nou dat kind Jezus van de dood bevrijd? Hoe worden wij nu bevrijd? Hoe mogen wij nu in leven blijven? We zien hier heel eenvoudig het kanaal. Te luisteren naar wat de Heere zegt. Te horen en er gehoor aan geven. Jozef, ik openbaar het je. Er dreigt gevaar. En zo is het toch tot op deze dag niet waar. Het is toch in het kanaal van het geloof. En dat is een ander woord voor gehoorzamen. Hè? Horen naar de Heere. Sommigen spreken ook over geloofsgehoorzaamheid. Nou, ik geef daarvan een voorbeeld. Ik kan het misschien aan de jongeren vragen. Hoe wordt nou Noach met zijn achten, met heel zijn gezin, hoe wordt hij nou behouden en bewaard? Je bent geneigd om te zeggen, door die ark. Ja, dat is natuurlijk goed geantwoord. Maar je zou ook kunnen zeggen, Noach wordt behouden in de weg van de gehoorzaamheid. In de weg van het geloof. En daarom staat hij ook in Hebreeën 11, door het geloof. Het woord dat tot hem is gekomen, hield hij voor betrouwbaar. Het is maar goed dat Jozef gehoor geeft, want Jozef en Maria hebben nog maar nauwelijks Bethlehem verlaten of Herodes richt een ware slachting aan. Ja, nou hebben we eigenlijk zo'n tweede les al naar ons toe gekregen. Die vorst der duisternis laat hij toch zijn masker vallen. Hij kan zich wel eens voordoen als een engel des lichts. Iemand van wie je alles mag, die zogenaamd het beste met je voor heeft. Doe niet zo moeilijk, doe niet zo bekrompen. Van God mag je ook niks. Maar hier zien we nu waar die werkelijk op uit is. Die duivel ontziet niemand. Hij wordt ons genoemd de moordenaar van den beginnen. Al moest hij kinderen laten werpen in de Nijl. De duivel geeft geen krimp. Het bloed van zelfs zeer jonge kinderen, het interesseert hem niets. Zullen we dat goed in onze oren knopen, gemeente? Dat jongeren en ouderen, verslingerd aan wat voor verslaving dan ook, zich te gronden richten. Dat zuigelingen worden weggenomen. Of kinderen uit de moederschoot worden weggerukt. Hij schept er een behagen in om te vernielen. En weerloosheid wekt bij hem helemaal geen compassie. Dat zien we wel in Bethlehem. Dan zien we toch zijn ware aard. En die duivel die is er al vroeg bij, want hij weet van Jezus. Een onmondige nog, maar hij is al beducht voor de woorden die uit zijn mond voortkomen. Voordat het evangelie klinkt, moet die Jezus uit de weg worden geruimd. Weer zo'n les. Vaders, moeders, grootouders. Als die duivel er al zo vroeg bij is, en als zelfs jonge kinderen voor de duivel een bedreiging kunnen vormen, moeten wij er dan ook maar niet vroeg bij zijn. Om onze kinderen de naam van de Heere Jezus te leren spellen. Neem ze maar mee naar de kerk. Zijn ze misschien nog jong. als een kind leert praten, dan is papa en mama die is al mee bezig met voorspreken. En als je daarnaar kijkt, dan ben je geneigd om te zeggen, ja, stop daar nou maar mee, dat kind snapt daar toch niks van. Je zit hele zinnen op te hangen. Ja, begin er maar vroeg mee. Want anders zal het kind het nooit leren, zoals het in de dienst van de Heere ook, hè. Neem ze maar mee, hoor. En laat ze het woord maar horen. Ach, wij zeggen natuurlijk als grote mensen, wat snappen die kinderen daar nou van? Maar laten we dat maar vasthouden. Ook die jonge kinderen, als ze dan in een dienst aanwezig zijn waar ze misschien dan niet zoveel van meenemen, zeggen wij. Laatst sprak ik nog een vader en die zei, o dominee, we kunnen ons als ouders zo vergissen. Dan hebben we als man en vrouw een gesprekje in de auto over de preek. En dan ineens dan hoor je vanaf de achterbank, dat heeft de dominee gezegd. En dan denk je, hoe is het mogelijk? Die kinderen die zaten te kleuren. Die hebben het allemaal gehoord. Kindertijd is saaitijd. Neem ze mee. In ieder geval is het heel opmerkelijk dat de duivel die boodschap bloedserieus neemt. Jezus is voor hem geen bedreiging als hij 12 is. Of als hij 30 is. Nee. Meteen al is hij erbij. Heel vroeg. En laten wij dan ook als vaders en moeders en als grootouders onze kinderen maar heel vroeg bij de Heere Jezus brengen. Je zou kunnen zeggen dat je aan de wijze naar het oosten kan zien wie Jezus is. Als ze de schatten open doen. Maar gek genoeg zou je hetzelfde kunnen zeggen, dat je het ook aan de duivel kan zien wie Jezus is. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht. Wat een les voor ons. Tegelijkertijd ook een troost. Hè? Hoe vreemd dat natuurlijk ook klinkt. Die duivel heeft het niet meer. Dus als je let op de voortvarendheid van die vorst der duisternis, is dat voor ons ook een les. Laten wij dan ook maar voortvarend zijn. En niet maar een beetje achteroverleunen en zeggen, nou ja, dan komt met die kinderen wel goed. Nee. Laten we niet traag zijn. Jezus die heeft gezegd, de duivelen geloven ook. En misschien geloven de duivelen nog wel meer dan wij. Hoeveel mensen zijn er niet ook in de kerk die zeggen, ja dominee, ik weet eigenlijk ook niet goed hoor. Ja, zou het nou allemaal wel? En dan die twee wegen? En hoe moet dat dan met zoveel mensen? Zouden die nou allemaal verloren gaan? Let op, dat is een list. Nee, we kunnen het met ons verstand niet vatten, maar je moet het naspreken omdat de schrift het zegt. En de schrift is betrouwbaar. Die duivelen, die houden er wel degelijk rekening mee. Die twijfelen echt niet of er nou wel een hemel is en een hel. En die twijfelen echt niet aan het feit of er wel twee wegen bestaan. Want als Jezus dan in Decapolis komt, wat zeggen die duivelen dan in die man? Die zeggen, is het nou wel klaar? Is het nou wel met ons gebeurd? Bent u gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? We dachten nog even te kunnen huishouden in die man. En nu is het gebeurd, nu is het gedaan. Ziet u, dan vrezen die duivel aan. En dan zeggen ze, we kennen de geschiedenis wel. Oh, Jezus, geef ons dan nog één dingetje om te kunnen vernielen. Dan kunnen we nog iets van ons duivelswerk afmaken. En dan willen ze in die kudde, in die zwijnen, dan kunnen ze tenminste nog iets kapot maken. En Jezus staat het dan toe. Jezus heeft het gezegd, de duivelen geloven ook. En ze sidderen. Dus ik zei al, van je kan het zien aan de wijze uit het oosten. Je kan het ook zien aan de duivelen, wie Jezus is. En laten wij dat maar ook belijden, gemeente. Tegelijkertijd, we gaan nog ietsje nauwkeuriger kijken. Van wat hier gebeurt, op de vlucht, de duivel die bezig is. Eigenlijk zie je hier die klassieke, Die oude strijd. Die al de eeuwen, ook vandaag, wordt uitgevochten. Zeg maar, en de kattengezanten weten dat ook, de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat is de strijd tussen Kain en Abel. Tussen Isaac en Ismaël. Tussen Jacob en Esau. Trouwens heel opmerkelijk dat een verre nazaad van die Esau op de troon zit. Herodes, een Edomiet. En wat was nou het verschil tussen die twee jongens, Jacob, Esau? Nou, we kennen de geschiedenis wel. Die Esau die kwam van het veld en hij had honger en Jacob had die soep gekookt. Linzensoep, dat rode. En Esau was hongerig en zegt Jacob, geef maar eens iets van die soep. En Jacob was zo gewiekst en gebrand op dat eerste geboorterecht. En hij zegt, je kan die soep van me krijgen als ik jouw eerste geboorterecht krijg. En dan laat ik maar even rustig, gemeente, of Jacob dat zo had mogen doen. Misschien ook niet helemaal recht. Maar de houding van Esau is daarin nou zo ontdekkend voor het geslacht waar die deel van uitmaakt. Mensen die vragen het wel eens, van hoe weet ik nu dat ik bij de Heere hoor? Hoe weet ik nu in het geloof te mogen delen? Nou gemeente, dat zou je duidelijk kunnen maken aan de hand van dit voorbeeld. Wat is nou het verschil tussen Jacob en Esau? Esau is de man die leeft voor het hier en nu. Wat was nou de fout van Esau? Dat was dat hij de belofte van God, zeg maar de toezegging van God, verachtte. En zo kunnen wij natuurlijk ook leven. Dat we zeggen, geef mij nou maar het hier en nu. Laat me, o God, vandaag nou maar gelukkig zijn. Geef me voorspoed, geef me zegen. En wat het eeuwige toekomst betreft, ach, ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Wat heb ik eigenlijk aan een belofte? Ik weet nu wat ik heb. Ik weet niet wat ik straks krijg. Dat is Esau. Geef me die soep nu. Daar heb ik tenminste wat aan. En zo zijn er die twee volken. Een volk dat door het leven gaat en dat zich uitstrekt naar een beter vaderland. Die zich vastklampt aan de belofte van God. En een volk die daar niks mee heeft, die daar niks mee kan. En zegt, wat een onzin, we leven vandaag. Het gaat me om het hier en het gaat me om het nu. En het aparte is dat Rebecca, moeder Rebecca, daar al iets van meegekregen heeft toen ze in verwachting was. Want die twee kinderen, die je zou kunnen zeggen, die maakt al ruzie in de buik. En ze is ermee naar de Heere gegaan. En ze heeft toen aan de Heere gevraagd, Heere, wat is dat toch? En toen heeft de Heer het haar bekendgemaakt. En toen heeft hij tegen haar gezegd, Rebecca, twee volken zullen in uw buik zijn. Nou ja, zo is het ook gebeurd, want bij de geboorte hadden ze al ruzie met elkaar. Wie de eerste was. En die twee, die jongens, die waren zo verschillend. Uiterlijk verschillend, geestelijk verschillend. Strijd. En Esau's methode, de methode van het zwaard, is nog steeds hetzelfde gebleven, want Herodes, een verre nazaat van Esau, heeft via de weg van het zwaard zich de weg naar de troon weten te banen. Het was een weg van bloedvergieten. En u weet wel dat die kinderen van Esau ook zelfs nog voor hun eigen vader hadden te vrezen. En dat ook vele van de kinderen van Herodes, moet ik zeggen, van Herodes, de kinderen van Herodes hadden te vrezen, dat vele van die kinderen ook omgekomen zijn. Zo achterdochtig was deze koning. Een beeld van bloeddorstigheid en van zelfhandhaving. En hoe anders is de lijn van koning Jezus, die ook bloed vergoten heeft, maar dan zijn eigen bloed. Die zichzelf verwond heeft en de onderste weg gegaan is. Hij kwam om te buigen, hij kwam om te dienen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij is een koning in slavengestalt. Hij is door de knieën gegaan. Toen ze samen in strijdwoorden waren over wie nou de meeste was. Echt zo'n menselijke vraag. En toen heeft Jezus zwijgend het antwoord gegeven. Door de knieën te gaan. En toen waren ze allemaal beschaamd. Zo'n koning hebben we nu. En al Gods kinderen, die wensen achter hem aan te komen in diezelfde weg. Ziet u dat, gemeente? Ik wilde die lijn als eerste maar eens even neerleggen. Als je dat ziet, die kindermoord en de vlucht naar Egypte, dat heeft te maken met die twee rijken, met die twee machten. Ondertussen laat het ons wel zien wat een diepe vernedering dat voor de Heere Jezus toch geweest is. Want Jezus, de koning van de koning, moet vluchten. Nou, je bent geneigd om te zeggen, dat is toch geen geweldig begin? Dat is het tweede, de diepe vernedering. Waarom moest de Heere Jezus naar Egypte gaan? Nou, als we het eerste voor de hand liggende antwoord geven, het oppervlakkige antwoord, dan is dat natuurlijk om aan de hand van Herodes te ontsnappen. Toch zit daar nog een diepere lijn, een diepere laag onder, want de Heere God had natuurlijk ook andere middelen kunnen gebruiken om zijn zoon Jezus te beschermen. Ze hadden elders naar elders kunnen vluchten. Maar waarom nu Egypte? Dat is om ons te tonen hoezeer de Heere Jezus in ons menselijke vlees gekomen is. Jezus wil deel uitmaken van het mensdom. Daartoe is hij neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Maar hij wil deel uitmaken van dat slavenvolk. Een volk dat in duisternis wandelt. Jezus wilde zijn naar de plek waar dat volk is geweest. Jezus kwam op de diepte waar u en waar ik, waar wij allen ons van nature bevinden. Is dat geen troost? Er is geen situatie te bedenken in uw leven niet en in mijn leven ook niet, die vreemd is aan Jezus. Kijk, engelen, daarvan engelen zou je nog kunnen zeggen, ja, zou een engel nou weten wat pijn is of verdriet is? Dat is moeilijk. Wat hebben engelen aan emotie? Dat weten we niet goed. Engelen zijn geen mensen. Jezus is mens geworden. En vindt u dat nou niet troostrijk dat de schrift ons zegt dat hij in onze benauwdheid benauwd geworden is? Ik weet niet hoe het u vergaat in uw gebed, maar u hebt het misschien ook wel eens als je in gebed tot God gaat, dat je soms geen woorden hebt om je situatie bij de Heere te brengen. Dat hebben we trouwens ook wel eens in het leven van elke dag. Je wil het bij een ander brengen, wat je zorg, wat je nood is. En je denkt, zou het overkomen? Dat kan bijvoorbeeld zijn op een moment dat je man bent verloren of je vrouw. Of als je een kind moest verliezen. Men zegt niet voor niets. Je kunt er eigenlijk alleen maar over praten met mensen die het soortgelijks hebben meegemaakt. Andere mensen, die peilen dat niet. Maar van de Heere geldt het, Heere, voordat er ook maar één woord op mijn tong is. Ziet, Heere, gij weet het alles. Ook al heb je een gebed waar je geen woorden aan kan geven. Hij is daar geweest. Net als Mozes. Mozes is in dat opzicht ook een type van de Heere Jezus. We kennen de geschiedenis wel, Mozes, hele bijzondere geschiedenis. Hoe oud zal hij geweest zijn? Een jaar of 5 of 6. Toen is hij gebracht aan het Egyptische hof. En Stefanus in zijn reden in Handelingen meldt ons dat hij daar gebleven is tot zijn 40ste levensjaar. Dus zeg maar ongeveer 35 jaar in weelde. En het crème de la crème, dat was Mozes. Hoe komt die man er nou toe om dat paleis te verlaten? Hij wilde deel uitmaken van dat slavenvolk, zijn eigen broedervolk. En wij zeggen misschien, ja, het bloed kruipt wat niet gaan kan. Misschien, hij zegt, dat is ook iets psychologisch, misschien wel. Maar hij wilde liever met het volk van God kwalijk behandeld worden dan een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Om op die manier deel uitmakend van het slavenvolk het volk van God te kunnen verlossen. En gemeente, zo heeft de Heere Jezus nu dat hemelhof verlaten. Om deel uit te maken van mensdom. Van ons die in de slavernij gebonden zitten vanwege de zonde. En dan te bedenken, ja, ze wilden Mozes nog niet eens geloven. Wie heeft ons tot u gezonden? Wie heeft u tot een leidsman over ons gezet? Wou je ons ook gaan bestraffen, net als gisteren, wat je met die Egyptenaar hebt gedaan? Mensen zagen het niet, dat hij de verlosser was. En veel meer nog met Jezus. Ze zagen het niet, dat hij kwam om hen. En wij dan? Zien wij het wel? Of zeggen wij soms ook wel, terwijl de Heere Jezus tot u komt, Heere, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Nou, dat kan soms wel eens mijn hart verbreken, gemeente. Ik denk uw hart toch ook wel eens af en toe. Maar de Heere maar blijft komen en er alles voor over heeft gehad, naar de diepste vernedering kwam. Terwijl Jezus het moet zeggen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet. Heeft er de hemel voor verlaten. Een menselijke wijs gesproken, dan had Jezus kunnen zeggen, waar die zoveel ongeloof ontmoet en zoveel verharding tegenkomt, Heere God in de hemel, waarvoor heb ik het eigenlijk gedaan? Dat kun je wel zeggen. Dat ik er alles voor over gehad, de hemel verlaten. Mozes heeft het hof verlaten, waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? Ja, en toch heeft het gedaan. Hij wist wat zijn deel zou zijn. Zo wilde die komen, gemeente. Wat een moedgevende boodschap is dat. Daar wilde die komen. Daar in dat Egypte. Waar het volk van God gepoogd is om te vernietigen. Waar die Satan gewoed heeft. Jozef en Maria zijn gevlucht naar Egypte. Waar zijn ze terechtgekomen? Dat staat er niet beschreven. Maar ik kan me wel zo voorstellen. Als je het zo het landkaartje van Egypte voor je hebt. Dat Jozef natuurlijk naar het zuiden is gegaan. En dan kom je in het noordelijk gelegen gedeelte van Egypte. Daar is hij dan veilig. En misschien is hij niet verder gereisd, was het ook niet nodig. Maar waar kom je dan? Ja, dan kom je in het land Goshen terecht. Dan kom je in dat gebied terecht wat de farao toen destijds aan Jacob en zijn zonen gegeven had. Zal Maria dat ook niet hebben bewaard in haar hart? Wat een tranen hebben hier gevloeid. Hoeveel vaders, moeders Hebben hier niet gekermd en geweend toen ze met hun pasgeboren jongen naar de Nijl moest? En zo wilde de Heere komen in het menselijke vlees. Maar hoe gaat de Heere nu zijn kind Jezus beschermen? Ik had beloofd om daar nog iets over te zeggen, weet u nog wel, toen ik het even had over gehoorzaamheid en over geloof, dat is het kanaal. En nu wil ik daar een geestelijke les nog eens extra aan vastknopen. Jezus wordt beschermd in de weg van geloof. Maar kijk eens wat een eenvoudig middel de Heere daarvoor gebruikt. Een timmerman. Een mens. Was het niet beter dat er legioenen aan engelen de Heer Jezus zouden beschermen? Daar in Bethlehem, dat die duivelen geen kans hadden, dat die soldaten werden tegen, had best gekund. Vanmorgen zijn broeders bevestigd in het ambt. En misschien als u voor het eerst in het ambt bevestigd bent, dat het een beetje naar u toe komt. Tjonge, wat een wonder. Ik ben benoemd of ik ben verkozen, ik mag ambtsdrager zijn. Misschien ook dat je er een beetje tegenop ziet. Ja, wie ben ik? Ja. Denk er dan aan dat dit nu Gods eigen weg is. Het middel stelt niet veel voor, maar als Jozef nou maar gehoorzaamt, dat wordt het kanaal. En hij krijgt de kennis van boven. Zo wordt Gods volk geleid. Bij geopende Bijbel. Door de openbaring. Eenvoudiger kan het bijna niet. Hè? We hebben van die afbeeldingen. En of het klopt of niet klopt. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat staat ook niet in de schrift. Maar dat Jozef en Maria. Dan zit Maria op zo'n ezeltje. Weet u wel. U kent die plaatjes wel. Kindje Jezus in haar armen. Jozef voorop. En dan zijn er van die slimmerikken. Die zeggen ja, ze komen aan die ezel. Want ja, dat konden ze kopen vanwege die schatten van de wijzen uit het oosten. Dat staat er allemaal niet. Maar ik wil u vragen dat plaatjes eventjes voor je te houden. Wat is Gods middel? Gehoorzaamheid. En een eenvoudig mens die gaat in het spoor. Dat is Gods weg. Deze vermelden van wagens. En die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam van de Heer onze God. Ja, dat is het geheim. Dat is het geheim. En maak het dan maar heel concreet. Daar is de gemeente van Bruggemen en van Kerkwijk krachtig, waar er een aantal eenvoudigen zijn die de prediking dragen door het gebed. En waar de broeders in het ambt bevestigd zijn, die misschien wel bevend zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, u moet het doen, want anders kan ik het niet. Dat is het schild, dat is het zwaard. Zo'n eenvoudige man die de kennis gekregen heeft. En Jozef, hij gehoorzaam direct. Ook weer zo'n kenmerk van het geloof. Als bij ons de behoefte komt, als we een preek beluisterd hebben. En we zeggen, Heere God, ik moet me bekeren. Heere God, ik moet weer bidden. Maar Heere, volgende week. Dan is het geen geloof. Dat klinkt misschien een beetje hard wat ik nu zeg. Maar dan is het geen geloof. Het echte geloof dat zegt nu, vandaag. Als je geraakt wordt door het woord, dan zeg je Heere nu. Nu, vanavond op mijn knieën. Ik moet weer in uw dienst staan. Jozef die gehoorzaamt meteen. Maar Matthäus ziet nog iets. We spoeden ons nou naar onze derde gedachte, omdat we anders aan de tijd niet goed uitkomen. Want dan staat er nog wat, dat alles gebeurd is, opdat vervuld zou worden. Wat door de profeet is gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We zien in de laatste plaats dus op de heerlijke vervulling. Dus eerst die aloude bedreiging. Nou, die diepe vernedering. Omdat hij als koning moet vluchten. Maar blijkbaar gaat met deze geschiedenis een profetie in vervulling. En dat is een woord uit Hosea. Hosea 11. Daar kun je namelijk lezen dat God zegt, toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Heel aparte tekst. Dus dat volk Israël wordt door de Heere voorgesteld als een kind, wordt door de Heere voorgesteld als een zoon. Een zoon die door vader wordt verzorgd. En dat krijgt farao dan ook te horen als Mozes dan voor de zoveelste keer dan komt aan het hof. Dan zegt Mozes, die verklankt dan de stem van God, die zegt dan mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Laat mijn zoon trekken, laat mijn zoon gaan dat hij mij dienen. Dat is een hele bijzondere lijn. Israël is Gods eerstgeboren zoon. En we weten van Gods enige geboren zoon, dat is Jezus. Een aparte manier van zeggen. En weet u, dat betekent twee dingen. Dat betekent in de eerste plaats dat God meerdere zonen heeft, blijkbaar. Wie dan? Ja, God heeft ook kinderen uit de heidenen. Maar, en dat is het tweede, Israël is de eerstgeborene. Israël heeft de eerste rechten. Israël is de eersteling. De Heer heeft aan Jacob zijn woorden bekendgemaakt en aan Israël zijn inzettingen. Zo heeft hij met geen volk gedaan. Die moesten zijn getuigenissen en Gods verbondsgeheimen missen. En u ziet Matthäus in deze woorden, in deze geschiedenis, een vervulling van deze woorden, een vervulling van deze profetie. God gaat zijn volk uit het diensthuis van de zonde leiden. En God gaat beginnen. Nee, het is geen verlossing op afstand. Zo ergens halverwege. Dat God aanvult wat u nog tekort komt. Dat je zult moeten reiken naar die boei en maar hopen dat je het haalt. Nee. God begint. Te midden van de slavernij waar wij gebonden zitten. Waar wij moeten erkennen, Heer, ik kan geen goed bedenken. Kan niet bidden, kan niet geloven. Ik ben zo gebonden en alles. En misschien wel letterlijk. Want wat voor een verslavingen zijn er niet. Waar mensen mee te kampen kunnen hebben. Daar begint hij. En ondanks dat. Hij zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En men zal hem de troon van zijn vader David geven. Zullen we het nooit vergeten. Want het betekent tegelijkertijd ook lijden voor Jozef en Maria. Ze moeten ook ver van huis. Een christen krijgt daar ook mee te maken in zijn bestaan. Als die één plant geworden is met Christus, dan hebben we iets van de smaadheid van Christus in dit leven door te maken. Misschien dat u ervan weet, achtergesteld, uitgelachen, niet voor vol aangezien. Ik weet niet hoe het u vergaat, het is een beetje in de mode geraakt. Vele christenen zijn er die een heel ander evangelie verkondigen en zeggen, nee hoor, dat is heel niet waar hoor, dat lijden is heel niet nodig. Ja, daar maak je het zelf naar. Als God in je leven komt, God wil je alles geven van zegen, stromen, van zegen komen dan als plasregens neer. Dat is een leugen, gemeente. Dat is een absolute leugen. Kijk naar al die apostelen, kijk naar Paulus. Ze moesten het leven met Christus bekopen met heel veel narigheid, met heel veel ontluistering. Jezus zegt het zelf, als ze dit aan het groene hout doen, wat zal er dan aan het dorre geschieden? We moeten door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk van God. En kijk naar Jezus zelf, aan het kruis geëindigd. Allemaal strijd. Gelooft die welvaartspredikers niet? Het is een vals evangelie. Jozef en Maria krijgen daar een deel van. Maar gemeente, het evangelie is als we één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Dan zullen we het ook zijn in de wederopstanding tot dat nieuwe leven. En zeg het dan eens voor jezelf. Velen waren er in de woestijn op weg naar het land der belofte die uitklaagden en gezegd hebben, och, had ons in Egypte gelaten. Begonnen ze te mekkeren en te jammeren over de pompoenen die ze misten. En dan zeiden ze, ja, we waren wel slaven, maar we hadden tenminste te eten en te drinken. Zeg het dan eens. Wil je niet liever met de Heere zijn in de woestijn van dit leven, maar dan op weg naar het land der belofte? Of neerzitten bij de vleespotten in Egypte? Liever dan toch maar, zeg het maar mee, beleid het maar mee, met Christus smadelijk behandeld te worden, dan een tijd lang de genieting der zonde te hebben. Ik denk zomaar dat Maria ook dit alles heeft bewaard in haar hart. En dat ze er blij om geweest is. Want ze stond onder de genadige bescherming van de Heere. En zo gaan ze dan, gemeente, samen met hun kind de ballingschap in. Jezus in haar armen. Wie heeft wie? Als je oppervlakkig kijkt, ben je geneigd te zeggen, Maria heeft Jezus. En Jozef heeft Maria. Maar misschien is het wel andersom. Jezus heeft Maria, heeft Jozef. En zo mag een kind van God zich veilig weten in die armen van hem. Onze dierbare borg en heiland. Die dieper is gedaald dan een mens, dan u en ik, ooit zal hoeven te dalen. Is er als koning in ballingschap? Wij zijn er misschien wat gelukkiger aan toe. We leven niet in de ballingschap. Althans niet uiterlijk. Maar zie daar uw koning, die in onze benauwdheid benauwd wilde zijn. En vertrouw je aan hem toe. Zo wilde hij beginnen. En zo zal hij in de diepste ontluistering de prijs van zijn leven, zijn dierbaar bloed geven, opdat een ieder die in hem gelooft, zich aan hem toevertrouwt, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Gaan we samen zingen, gemeente, van Psalm 105. Een van de historische psalmen waaronder ook de tijd in Egypte bezongen is. Vers 20 en vers 24. Psalm 105, vers 20 en vers 24. Laat ons samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Ook op deze avond kwam u tot ons Heer en is ons de weg gewezen. Een weg van ballingschap voor uw zoon. En we hebben er iets van gehoord. Jozef en Maria hebben daar toch ook iets van meegekregen. Ontheemd. Blijkbaar heeft de verbintenis aan u ook consequenties. We bemerken het ook bij tijden, Heren, dat de boodschap van het evangelie haak staat op dat wat de wereld voorstaat. Het past niet in het programma van de wereld. En Heren, we hebben ook dat gezien. Het zijn twee volken die tegenover elkaar staan. En die strijd gaat voort tot op de jongste dag. Maar Heren, we hebben toch ook gezien dat die boodschap voor uw kerk toch buitengewoon troostrijk is. Want daar wilde u, o Heere Jezus, beginnen. En dan kunnen we toch verder. Als we het misschien ervaren als jongeren in een klas of een praktijkopleiding. Heren, dat we eruit liggen als we zeggen, ja, maar ik kan daar niet in meedoen. Ik kan daar niet naartoe. Dat kan niet op deze dag. Waar we aan de kant komen te staan of niet meer meedoen. Dat we dan toch de troost naar ons toe hebben gekregen, Heren, ja. Maar dat is toch ook wel iets wat erbij hoort. Om benauwd en die smaadheid van u mee te dragen buiten de lege plaats. En dan is het ons nog tot eer ook, Heren. En dan bidden we, Heren, dat door dat getuigenis van zegenen waar we zelf worden achtergesteld, dat daardoor ook nog velen worden geraakt en worden gebracht aan uw voeten. Dat we zo een zoutend zout mogen zijn en een lichtend licht. Heren, wilt u zo op deze wijze in deze wereld nog met uw woord als een zuurdesem werken. Geef dat zo ons leven zijn mag. Heren, we danken u voor de prediking die tot ons is gekomen voor de tweede maal. Vanmorgen mochten broeders worden bevestigd in het ambt. Wat een rijkdom. En heeft de vermaning en de vertroosting geklonken, de aanvuring. Alles wat nodig is om in het ambt te kunnen staan. En ook op deze avond, Heren, is ons de weg verklaard. En u gaat de week weer beginnen. De week is begonnen. En we bidden u, een ieder op zijn of haar plaats, mogen we achter u aankomen. Met blijdschap. Wetend dat de tijd kort is. En daarom die woestijnreis, Heren, is bijna ten einde. We staan als het ware voor de poorten van het Kanaan hierboven. Nog eventjes. Geef, Heren, dat we in kunnen gaan. En dat het niet geldt zoals van velen gold. Velen konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Heren, schenk en vermeerder ons dat geloof. Dat vertrouwen op u. Het voorwaar houden wat u tot ons zegt. Heren, denkt u aan dominee Voets, dominee van de Wind, de echtgenotes, hun gezinnen, de broeders van de kerkenraden. Allen heren die een taak en plaats hebben, te veel om op te noemen. Kosters, organisten, werkzaam in het jeugdwerk. Catechizanten, belijdeniscatechizanten, verenigingen. En wil zo geven, heren, de uitbreiding van uw koninkrijk. Denkt u aan uw volk Israël. Ze zijn de beminden om der vaderen wil. De eerstgeborenen. Heren, en u zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. We geloven dat we het mee gaan maken, dan zal gans Israël zalig worden. Het Israël uit uw eigen volk en het Israël uit de heidenen. Heel Israël, gans Israël. Maak ons daar deelgenoot van. Bereid ons een goede thuiskomst. Neemt u het zondige weg en gedenk ons allen in de week die komt, om Jezus wil. Amen. We zingen als laatste van Psalm 56, daarvan het vierde en het zesde vers. Heft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.